Welkom bij De Kaarten op Tafel. Het klinkt onwerkelijk, maar niets is minder waar. Een uit twee bladzijden bestaand document waarin antisemitisme opnieuw wordt gedefinieerd, is in een tijdsbestek van 5 jaar tot een serieuze bedreiging geworden voor de vrijheid van meningsuiting in Europa. De antisemitisme-definitie van de International Holocaust Remembrance Alliance, afgekort de IRA-definitie, is van meet af aan fel bekritiseerd door de gelijkstelling die de definitie lijkt te maken tussen kritiek op Israël en antisemitisme. Waarom wordt deze definitie, die in de laatste jaren systematisch betrokken is geweest in het censureren van kritiek op Israël, dan toch zo ogenschijnlijk klakkeloos aangenomen door Europese overheden en ook door Nederlandse politieke partijen? Vandaag heb ik de gast schrijfster en politica Anja Meulenbelt en voorzitter van Een Ander Joods Geluid Jaap Hamburger. Samen gaan we in gesprek over de IRA-definitie van antisemitisme. Een van de meest controversiële documenten in de geschiedenis van pogingen om antisemitisme te bestrijden. Waar ligt de grens tussen legitieme kritiek op Israël en antisemitisme? Hoe moeten we de IRA-definitie begrijpen in relatie tot de tanende internationale status van Israël? En wat zegt deze definitie over Europese identiteit en de plaats van de Holocaust in het Europese collectief geheugen? Genoeg om over te praten dus. Ik ben Wietse en goed dat je luistert naar De Kaarten op Tafel. Jaap, hartelijk welkom bij deze tweede aflevering van De Kaarten op Tafel. Goed dat jullie hier zijn. Hebben jullie een beetje een goede reis gehad?
Ja hoor. We hebben altijd, Jaap en ik zien elkaar niet zoveel, maar we kunnen kleppen de hele tijd vol onderweg. Dus dat is altijd heel fijn.
En daarbij had ik ook nog de taak om te zorgen dat we veilig hier in Utrecht zouden aankomen. Dat is ook gelukt. Dus ja, alles bij elkaar was een hele goede reis.
Goed zo.
Heel goede reis.
Ja, samen uit Amsterdam gekomen. We zitten nu in mijn huis in Lunette. Ik zal er even voor jullie en ook voor de luisteraars moet ik even kort vertellen dat Maarten, mijn steun en toeverlaat, er deze maand niet bij is. Meestal presenteer ik samen met hem, maar hij is momenteel van Noord naar Zuid-Nederland aan het wandelen. En hij is inmiddels de IJssel overgestoken, dus langzaam maar zeker komt hij naar huis. Maar voor nu moeten we het met z'n drieën doen.
Oké.
Desalniettemin denk ik dat we een goed gesprek gaan hebben met z'n drieën. Jullie zijn twee gasten uit twee totaal verschillende windrichtingen. In Israël en Palestina, of in het onderwerp Israël en Palestina, komen jullie samen. Anja, we kennen jou van jouw indrukwekkende oeuvre aan literatuur, waarin je belangrijk bent geweest voor het Nederlandse feminisme. En ondertussen heb je je altijd sterk geëngageerd met Israël en Palestina.
Ja.
Anno 2021 ben jij bestuurslid bij Bijeen.
Ja.
Diverse scala aan werkzaamheden. En Jaap, jij bent sinds 2001, als ik het goed heb, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.
Ja, dat klopt.
Een stichting die zich inzet voor het bevorderen van het kritische debat over Israël en Palestina.
Mm-hmm.
Zoals de naam al zegt, het is een ander Joods geluid.
Ik moet even corrigeren. Ik zei dat klopt, maar het is niet 2001. Het is 2007, 2008 dat ik voorzitter ben. 2001 is Een Ander Joods Geluid opgericht.
Juist. 2008.
Ja, en een kritisch geluid over Israël-Palestina. Kritisch vanuit de gedachte dat een Joodse achtergrond niet betekent dat je je ook naadloos moet voegen naar wat de Israëlische regering meent te berden te kunnen brengen over het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar dat je daar ook zelfstandig over kunt nadenken. En vanuit de gedachte dat een Joodse stem daarover misschien in psychologische zin, niet in analytische zin, maar in psychologische zin, net even iets meer gewicht in de schaal zou kunnen leggen dan een niet-Joodse stem. Hoewel dat natuurlijk ook aanleiding kan zijn voor discussie. Want ja, maar het is niet zo dat wij de waarheid in pacht hebben en anderen niet. Maar mm-hmm. Het is meer de psychologie achter de, wat ik maar even gemakshalve zal noemen, de dissidente stem waar wij het van moeten hebben.
Juist, oké. Okay. Nou, die Joodse stem gaan we het straks nog even wat langer over hebben als we daaraan toekomen. In het kort dus twee verschillende paden bewandeld. De eerste vraag die ik daarom graag aan jullie wilde stellen is: wat denken jullie dat jullie verbindt in jullie werkzaamheden? Als je dat zou moeten uitdrukken in een waarde of in een drijfveer?
Nou, dat is een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. En als je eenmaal bekend bent met de situatie. Ik kom sinds 1994 in Gaza, in de Gazastrook. Ik werk daar dus ook. Ik kom daar dus regelmatig. Ik heb dus gezien hoe het daar gaat. Ik heb ook gezien hoe het slechter is. En als je dat eenmaal ziet, als je dat eenmaal weet, dan kun je niet meer doen alsof het je niet aangaat. Dat is hetzelfde wat Dries van Acht is overkomen. Die je toch niet de eerste is die je daarvan zou verdenken dat hij uit pure linkse radicalisme automatisch voor de Palestijnen is. Hij is gaan kijken en hij is zich doodgeschrokken. Nou, zoiets gebeurde met mij ook, omdat ik van huis uit toch meer was opgevoed met, nou kijk, laat Israël nou het enige veilige plek zijn voor de Joden, want mijn familie heeft in het verzet gezeten. Dat ben ik wel mee opgevoed. Dus ik moest ook wel mijzelf heropvoeden toen het ging over Palestina.
Mooi. Anja zegt rechtvaardigheid. Kan jij je daar ook in herkennen, Jaap?
Nou, dat is precies de term waar ik altijd bij aarzel. Omdat het een begrip is waardoor verschillende mensen natuurlijk heel verschillend invulling aan kan worden gegeven. Ook mijn politieke opponenten zullen zich beroepen op een vorm van rechtvaardigheid. Dus ik vermijd dat graag. Ik zal niet zeggen dat ik uit een gevoel van rechtvaardigheid, want dat betekent eigenlijk dat jij de rechtvaardigheid aan jouw kant hebt en anderen de onrechtvaardigheid aan de hunne. En dan, dat levert een probleem op, denk ik. Dus ik probeer het op een iets andere manier. Om even zo te zeggen, rationeel of intellectueel, hoe je het wil noemen. Heb ik de sterke overtuiging dat mensenrechten de dunne buffer zijn tussen het gewone levensgeluk van mensen en een overheid die daar heel destructief op kan ingrijpen. Dus ik ben een erge, laat maar zeggen, mensenrechten zijn in zekere zin mijn seculiere geloof, als je het zo wil uitdrukken. Mm. Naar mijn overtuiging worden mensenrechten in Israël-Palestina door de Israëli's ten aanzien van de Palestijnen op grote schaal en systematisch en langdurig geschonden. En dat kan ik niet zo goed verdragen. Er is ook een emotionele invalshoek voor mij. Die heeft hier deels ook mee te maken. Want het feit dat ik zo hecht aan mensenrechten heeft te maken met de Joodse geschiedenis van mijn familie en van het gezin waar ik uitkom. Ik heb te goed leren beseffen hoe de afwezigheid van de borging van mensenrechten, mijn ouders en mijn broer en mijn zusje en andere familieleden part heeft gespeeld in hun leven en voor een deel ook hun leven heeft verwoest. Daar komt die overtuiging vandaan. Maar de meer puur emotionele kant is, en die ben ik mij nog niet zo heel lang bewust eigenlijk, is dat Ik heb gezien hoe we het dagelijks leven hebben begrepen, moet ik eigenlijk zeggen, want ik ben geboren in 1950, hoe het dagelijks leven van mijn ouders bemoeilijkt is door de Duitse bezetting van Nederland. En hoe zij hun gewone, normale leven niet konden leiden. Ze waren getrouwd in 1937 en in 1940 kregen ze hun eerste kind. Ze zijn heel jong echtpaar, die opeens overvallen werden door oorlog, bezetting en vervolging. En wat mij het meest raakt tot op de dag van vandaag, dat is als ik zie hoe Israëli's Palestijnen het gewone leven onmogelijk maken. Een van mijn vormende momenten was dat ik gelezen had over hoe de SA hier in Amsterdam op de markt. Ik ben even de naam van die markt kwijt. Komt straks wel terug.
Ja, is niet erg.
Nee. Hoe ze op die markt de stalletjes omver gooiden van Joodse kooplui die daar fruit, sinaasappels verkochten. En bijna op dezelfde dag zag ik een foto van Israëlische soldaten die op de markt in Nablus stalletjes omver gooiden van Palestijnse kooplieden. En ik kon niet mij meer onttrekken aan het verband. Maar terugkomend op mijn ouders, het gewone leven is verstoord. Ik kan er niet tegen als ik zie dat Israëli's het gewone leven van Palestijnen onmogelijk maken. En wat ik vermoed, met vrij grote zekerheid vermoed, dat is dat mijn betrokkenheid op het Israëlisch-Palestijnse conflict eigenlijk heel veel te maken heeft met een poging van mij om mijn ouders hun gewone leven terug te geven. Mijn ouders zijn overleden, dus dat is alleen in psychologisch emotionele zin natuurlijk een teruggeven. Dat is helemaal niet mogelijk. Sowieso niet, ook al zouden ze leven, want dat is gebeurd in de jaren 40. Maar ik denk dat mijn innerlijke drive, mijn betrokkenheid hierbij te maken heeft met wat dan toch op een ingewikkelde manier de tweede generatie problematiek is. De tweede generatie Joden, die van na de oorlog. Namelijk het willen goedmaken van wat hun ouders hebben moeten missen. Of waarin ze gedwarsboomd zijn. En ik zie dat gebeuren.
Ja.
In Palestina. En ik verdraag het niet. Ik word er ik word er boos van. En boosheid is een bijzonder prettige emotie. Want boosheid maakt strijdbaar. En daar ben ik heel blij mee.
Ja. Ja, ja, als ik je goed hoor, dan zie je dus wel bepaalde parallellen tussen de situatie die je ouders hebben meegemaakt en de situatie in Israël en Palestina. Dat is een ontzettend boeiend onderwerp waar we later deze aflevering hopelijk nog even aan raken.
Mm-hmm. Mag ik zeggen, op een hoog abstract niveau is de belangrijkste parallel natuurlijk dat daar waar mensenrechten ontbreken en de staat inbreekt in het leven van gewone mensen, gewoon altijd rampen gebeuren.
Ja.
En dat is op een heel hoog abstract niveau absoluut de overeenkomst. Ja,
ja. 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 Ja, en dat brengen jullie beide aan de man, aan het daglicht. Dit is echter een werkveld die niet gevrijwaard is van de nodige kritiek. En jullie zijn door de jaren heen, hebben jullie ook veel kritiek gehad op jullie werkzaamheden. Ik vroeg me af, hoe bewegen jullie in dit mijnenveld? En hoe gaan jullie om met beschuldigingen?
Het was al snel duidelijk hoor, dat ik, als ik meer aan mijn carrière had gedacht, dat dit dus niet de leukste keuze was die ik kon maken. Was ik maar gewoon feministe gebleven en het daarbij gelaten, dan zou ik mijn boek ook beter hebben kunnen verkopen. Maar dat zo zit het leven nou eenmaal niet in elkaar. En als ik denk van wat is de achtergrond bij mij daarvoor? Ik ga er niet praten op dat mijn ouders in het verzet hebben gezeten, want dat heb ik natuurlijk zelf niet gedaan. Maar ik herinner me dus een debat, zoals ik dat tegenwoordig ook niet meer wens te doen, met mensen die aan de ene kant zaten achter de tafel die het voor Israël moest opnemen en ik aan de andere kant die het voor Palestina moest opnemen. Mm-hmm. En toen stond een mevrouw op uit het publiek, een beetje ouder dan ik, en die zei boos tegen mij: Anja, weet jij niet meer dat jouw moeder nog Joodse kinderen in veiligheid heeft gebracht en nu kies je de kant van onze vijanden?
Ja.
Nou, ik was even verbouwereerd en toen dacht ik, wacht eventjes, ik doe hetzelfde als mijn moeder deed. En dat is dus, dat heeft voor mij dan wel met het gevoel voor rechtvaardigheid, het gevoel voor rechtvaardigheid te maken. Ik ken natuurlijk Palestijnen van heel nabij. Ik ben er ook met één getrouwd geweest. Een man uit Gaza. Ik zie hoe hun leven onmogelijk wordt gemaakt. En ik denk, hoezo? Wat hebben deze mensen te maken met wat de Joden in onze deel van de wereld hebben meegemaakt? Ik vergeet dat niet. De Shoah, dat vergeet ik niet. Dat is niet iets wat ik probeer weg te poetsen. Maar wat is de rechtvaardigheid erbij om te zeggen van, wij hebben het heel erg slecht gehad en nu moeten zij maar opzij en weg. En dat is wel iets waar ik lang over heb gedaan voordat ik dat durfde te zeggen. Maar ik ben ook echt gaan studeren op waar is dat misgegaan? Op welk moment is dit misgegaan?
Waar ben je uitgekomen?
Dat het begint met het idee van zionisme, van Joden zijn alleen maar veilig als ze hun eigen land hebben. Ik dacht het niet. Dus ik weet wel dat het op het moment dat er overlevenden waren en vluchtelingen waren die ergens, dat het ook door ons hen moeilijk is gemaakt. Hè? We hebben Joden bij de grens teruggestuurd. Die probeerden naar de Kristallnacht weg te komen. Wij zijn dus ook medeplichtig. Maar dat het antwoord is een Joodse staat en niet een staat die rechtvaardig is en waarin alle mensen die daar wonen evenveel rechten van bestaan hebben. Mm-hmm. Dat is nooit het doel geweest. En dat is wel schokkend. En als ik dat ook zeg, wordt mij dat ook hoogst kwalijk genomen.
Ja, ja, uit de reactie die je dan van die dame hebt gehad in dat publiek. Daar zin speelt ze al een beetje op de grenzen waar we het vandaag ook over gaan hebben. Ja. De grenzen tussen kritiek op de staat Israël en antisemitisme. Jaap, heb jij, dit is natuurlijk een lastige vraag, maar heb jij het idee waar die grens ligt tussen legitieme kritiek op die staat Israël en antisemitisch kritiek?
De grens tussen antisemitisme en kritiek op de staat Israël? Nou ja, eigenlijk vind ik dat niet zo vreselijk moeilijk. Antisemitisme is een vorm van vooroordeel jegens Joden, omdat ze Jood zijn. En kritiek op de staat Israël is kritiek op de staat Israël vanwege het beleid dat die staat voert. En die twee, daar zit volgens mij een waterdicht schot tussen. Wat niet wegneemt dat ik best begrijp dat er soms wellicht mensen zouden kunnen zijn die hun antisemitisme verpakken in de vorm van kritiek op de staat Israël. Maar dan is het nog steeds antisemitisme. Je kunt uit het feit dat sommige mensen dat mogelijkerwijze doen niet afleiden dat er dus geen verschil zou zijn tussen die twee. Er zijn misschien mensen die hun bedoelingen camoufleren op die manier. Maar dan zul je die echte bedoelingen naar boven moeten halen. Je kunt niet daaruit de conclusie trekken. Oh, zie je wel, het loopt analytisch en intellectueel door elkaar heen. Nee, dat is helemaal niet het geval. Dus ik wil het eigenlijk met al het gedoe over definities, waarvan we er nu drie hebben, zei het van onderscheiden kwaliteit, wil ik het gewoon heel simpel houden. Antisemitisme is een vorm van jodenhaat. Het haten van een categorie mensen of hun uitingen en instellingen, omdat het joden zijn. En kritiek op de staat is kritiek op de staat. En dat die staat ongeveer 80% bewoond wordt door Joden, maakt niet uit voor de kritiek op het handelen van die staat. Het is nog erger eigenlijk. Als je dat niet zou doen, als je niet de moed zou hebben om kritiek op die staat te leveren, dan zet je Joden eigenlijk apart als mensen die kennelijk andere normen in hun staatsvoering zouden mogen toepassen dan anderen. En dat vind ik eigenlijk een vorm van apart zetten die ik bedenkelijk vind. Dus kritiek op de staat Israël is voor mij eigenlijk tegelijkertijd ook het herkennen van Joden als gelijkwaardige mensen, voor zover dat dan nog nodig is.
Juist. Laten we het dan eens even over die definities hebben. Want dat heeft ons vandaag ook bijeengebracht. Mm-hmm. We gaan het hebben over de IRA-definitie van antisemitisme. Mm-hmm. En ik zeg het er even bij voor de luisteraars. Op de website van de Rights Forum en eigenlijk op allerhande media is er al lang en breed stilgestaan bij die definitie. Sinds 2015, sinds hij zijn intrede heeft gedaan, is er ongelooflijk veel kritiek geweest op die definitie. En op de website hebben we stilgestaan bij de inhoudelijke tekortkomingen van die definitie en van de voorbeelden die eronder staan van antisemitisme. Waar het voornaamste kritiek op is dat het een vage definitie is, onduidelijk. Ander exemplarisch voorbeeld is dat Kenneth Stern, een van de medeopstellers van die definitie, die roept inmiddels te pas en te onpas om zich heen om te waarschuwen voor de negatieve effecten van deze definitie. We gaan het vandaag op een iets overkoepelendere manier hebben over de IRA-definitie. Desalniettemin lees ik hem nog even voor alle helderheid. Daar komt hij aan. Antisemitisme is een bepaalde perceptie van Joden die tot uiting kan komen als een gevoel van haat jegens Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse personen en of hun eigendommen en tegen instellingen en religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenschap. Anja, ik wil jou graag vragen, ja, vanuit jouw bestuursfunctie bij Bijeen. Bijeen is inmiddels een van de laatste twee partijen in Nederland, als ik het goed heb, die zich verzet tegen de IRA-definitie. Ja. Waarom zijn antisemitisme-definities in de Nederlandse politiek zo'n hot topic?
Nou, de context daarvan is dat deze definitie als wapen van Israël om kritiek te ontlopen, staat natuurlijk niet op zich. Hè. We moeten het hebben over een Israël-lobby die er al heel erg lang bestaat en waar ik, omdat ik voor Stichting Kivaya werkte, al heel lang ook mee te maken heb gehad. Ik ben al heel lang staak op het lijstje van antisemieten, dus voor mij is dat niet speciaal nieuw. Maar deze definitie waar wij mee te maken hadden als partij. Wij hadden toen 1 zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. En we werden geconfronteerd met een manifest wat wij geacht werden het Joods akkoord te ondertekenen. Om ons solidair te verklaren met de strijd tegen antisemitisme. Nou, dat zou op zichzelf natuurlijk totaal geen issue zijn geweest. Want dat onderteken je dan gewoon. Ook al zou ik me op dat moment hebben afgevraagd, is het nodig om alsnog, is er niet al heel erg duidelijk dat antisemitisme bestreden moet worden? En is het niet ook tijd om niet te doen alsof dat op zichzelf staat? Er zijn vele vormen van uitsluiting en discriminatie gaande die om aandacht vragen. Maar wat er gebeurde is dat ik dat ding las en meteen zag dat daar in een voetnoot de definitie, de befaamde, beruchte IRA-definitie was gesmokkeld. En ik dacht, oh wacht eventjes, daar gaat het over. Het gaat helemaal niet over dat Amsterdamse partijen opeens op dit moment, alsof dat heel urgent is, zo'n verklaring moesten ondertekenen. Ik begreep onmiddellijk waar het echt om ging.
En waar ging het over?
Het ging erom dat de Israël-lobby al een hele tijd bezig was om zoveel mogelijk organisaties en politieke partijen te binden met een handtekening van wij zijn het eens met deze definitie. Ik zag dat. Ik ben daarvoor met mijn bestuur van bijeen gaan spreken en zei, jongens, we hebben hier een probleem. Als we het ondertekenen, dan doen wij mee aan iets waar wij op geen enkele manier achter kunnen staan. Ondertekenen we het niet, dan zijn wij tot het eind der dagen staan we op de lijst van antisemieten. Dus het is damned if you do and damned if you don't. Als strategie is dit natuurlijk fantastisch, want we waren hoe dan ook, wat we ook zouden doen, waren wij fout.
Mm-hmm. Die IRA-definitie, als we kijken naar wat ermee is gebeurd sinds die in 2015 is aangenomen, dan zien we eigenlijk dat er over heel Europa en voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk zijn er veel Israël-kritische evenementen afgelast of gecensureerd, ja, op gronden van die definitie. We hebben er nu inmiddels 2 bij. In de laatste paar maanden heeft de Nexus-definitie en de Jerusalem Declaration of Antisemitism zich aangekondigd. Dat lijken beide definities die op een bepaalde manier reageren op die IRA-definitie. En Jaap, je hint er net al een beetje op, maar wat vind jij van die nieuwe definities? Is er eentje van die jouw voorkeur heeft?
Eerst nog even over de IRA-definitie. Je hebt je net voorgelezen in al zijn onduidelijkheid. Dat ligt niet in jou, dat lag aan de definitie, aan de formulering. Maar wat je niet daarbij hebt gezegd is dat er altijd heel veel nadruk wordt gelegd op het feit dat er 11 voorbeelden zijn die een integraal onderdeel uitmaken van de definitie. En goed, daar zit het pijn, ja. Want van die 11 voorbeelden zijn er 7 die betrekking hebben op Israël. En die voorbeelden, die dan dus onderdeel zouden moeten zijn van de definitie, die disqualificeren bepaalde vormen van kritiek op Israël. En dat is ook precies waar het Israël-lobby en waar het Israëlische ministerie van Strategische Zaken om begonnen was. Namelijk om die voorbeelden. Nou heb ik 2 principiële bezwaren tegen die definitie. Een goede definitie in de logica, schermt een verschijnsel af van andere verschijnselen en beschrijft dat ene verschijnsel. Een goede definitie werkt analytisch scheidend. De IRA-definitie, zoals de voorstanders die wensen toe te passen, scheidt begrippen niet, maar gooit begrippen op 1 hoop. Dus in die zin voldoet die definitie al niet aan de logische eis die gesteld mag worden aan een definitie. Maar het wordt nog gekker. Want een definitie is in zichzelf een afgesloten formulering. Maar dat is hier niet het geval. Hier wordt een essentieel onderdeel uitgemaakt volgens de voorstanders van de definitie door de voorbeelden die daarbij horen. Dus mind you, je hebt hier een definitie die 2 verschijnselen op 1 hoop gooit en die ook nog eens een keer opgehangen wordt aan voorbeelden. Nou, logisch absurder en slechter kan het eigenlijk niet. Desondanks wordt die definitie omarmd en de reden daarvan, niet, jij zei in Europa, maar die definitie wordt ook heel erg omarmd in de Verenigde Staten. Ik denk misschien nog wel meer. Ja, meer of minder is ook niet zo belangrijk. Het Israëlse ministerie van Strategische Zaken probeert die definitie wereldwijd ingang te doen vinden in de landen die ertoe doen. En ik heb me laten vertellen dat ze zelfs wil proberen om door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te laten omarmen. Gelukkig. En in Nederland, moet ik erbij zeggen, is de definitie nu leidend voor de aanstelling van de antisemitismecoördinator. Ook zo'n wangedrocht, om het maar even ondiplomatiek te zeggen. Alsof antisemitisme de vorm van racisme is waar we in Nederland de meeste last van hebben. Alsof er niet... kom er straks wel op. Nou doet zich de gelukkige omstandigheid voor dat we twee nieuwe definities hebben. Dus er is nu een markt van definities die met elkaar strijden om de enig juiste te zijn. En dat betekent dus dat de monopoliepositie die de IRA-definitie... En ik gebruik het woord IRA-definitie eigenlijk altijd al met tegenzin, want het is helemaal geen definitie. Het is gewoon een ondeugdelijke, zeg maar eigenlijk frauduleuze omschrijving van wat antisemitisme is. Maar laat ik dan maar even aansluiten bij het spraakgebruik. Die IRA-definitie heeft niet meer het alleenrecht. Het zal voor meneer Verdonen nog een hele tour worden om toch te zeggen de IRA-definitie als enige naar voren te schuiven bij zijn activiteit. Hij is voor een jaar aangesteld. Na dat jaar wil de regering opnieuw zien of het nodig is. Dus daar heeft hij een hele klus aan. Want er is met name de definitie die opgesteld is door 200 voornamelijk Joodse intellectuelen all over the world. En die vanuit Jeruzalem is gecoördineerd in die daarom de Jerusalem Definition of Antisemitism heet, de JDA. Die definitie komt veel dichter in de buurt van het klassieke idee. Wat is antisemitisme? Dat is Jodenhaat. En er is nog iets, maar dat zeg ik dan maar een beetje grappend, maar met een serieuze ondertoon. Wij dachten dat we ongeveer sinds de Babylonische ballingschap, dus zo, wat is het, 2600 jaar geleden, dat we ongeveer wisten wat antisemitisme was. Maar hij heeft het helemaal bij het verkeerde eind. Nu we de IRA-definitie in handen hebben, nu pas weten we het. En het sleutelwoord daar is Israël. Sinds Israël bestaat weten we eigenlijk pas wat antisemitisme is. Nou, het is van een kolderieke onzin waar ik werkelijk geen woorden voor heb.
Ja, maar we hebben nu dan dus drie definities die onderling wedijveren. Kunnen we antisemitisme niet beter onder de inclusievere noemer van racisme begrijpen, denk je, Anja?
Nou, ik vind het belangrijk om niet te doen alsof antisemitisme iets totaal anders is dan alle andere vormen van racisme. En tegelijkertijd te zeggen, het heeft elk een eigen geschiedenis, hè? Een eigen context, het heeft eigen uitingsvormen. Je kunt, als je nu kijkt naar hoe er met moslims wordt omgegaan, dat begint tamelijk veel te lijken op antisemitisme in zijn uitingsvorm. Het gaat niet over ras, het gaat over geloof, het gaat over het wantrouwen dat allemaal liegbeesten zijn die proberen hier de cultuur af te breken en de boel over te nemen. Dat zijn toch gewoon, dat is gewoon nazitaal. Zoals er nu over moslims wordt gepraat. Maar het heeft allemaal een eigen geschiedenis. Ik ben zelf erge voorstander ook van Uit Bijeen, dat we zeggen, er moeten strategieën komen die wel is waar registreren wat gebeurt er op het gebied van moslimhaat, wat gebeurt er op het gebied van jodenhaat, dat we dat weten. Maar dat we het zeggen, alles wat te maken heeft met deze vormen van uitsluiten discrimineren, wantrouwen, haten, hoort gewoon één pakket te zijn. En ik ben er dus niet voor om het altijd te doen alsof het antisemitisme iets volstrekt unieks is. Want we zien dus nu vormen die merkwaardig veel lijken op de begintijd van het antisemitisme. Dus.
Ja. Zoals we er tot nog toe over hebben gepraat, lijkt deze IRA-definitie dus eigenlijk twee tentakels te hebben. Aan de ene kant heeft het te maken met racismebestrijding. En je noemde net al dat Joodse akkoord, waarin groepen zich dan committeren aan het bestrijden van antisemitisme. En aan de andere kant hebben we nu inmiddels ook duidelijk dat deze definitie een bepaald belang dient voor de staat Israël en voor het afschermen van Israël voor bepaalde vormen van kritiek. Misschien moeten we het eens even hebben over dat begrip antisemitisme en misschien ook in het verlengde daarvan de term nieuw antisemitisme. Anja, ik weet van jou dat jij daar kritisch bent op die term. Nieuw antisemitisme, ik vind het zelf altijd verwonderlijk dat er eigenlijk elke tiental jaren opnieuw, lijkt die term opnieuw te worden, naar boven worden gehaald. En je, Eigenlijk sinds Israël een bezettende macht is geworden in 1967, wordt die term nieuw antisemitisme geopperd om een bepaalde gelijkstelling te maken tussen die kritiek op Israël en antisemitisme. Moeten we deze definitie, de IRA-definitie, moeten we die ook begrijpen in dat licht van die term nieuw antisemitisme, denk je?
Nou ja, het is een nieuwe poging om een oude kliek op te warmen en te zeggen van wat er nu gebeurt. Hè, dus dan wordt er ook gezegd, ja, specifiek zie je nieuw antisemitisme bij links. En als ik dan goed kijk, gaat dat vrijwel altijd. Ik sluit niet uit dat er domme linkse mensen zijn die nog een vleug van de oude antisemitisme hebben. Maar daar gaat het bijna altijd op de kritiek op Israël. En er wordt ook gezegd, moslims zijn van huis uit jodenhaters. Nou, historisch gezien is daar heel weinig reden voor om dat te beweren. Daarmee zet je dus moslims bij voorbaat alvast aan de kant van de barbaren, waar Israël als vertegenwoordiging van de westerse beschaving zich moet weren. En zo wordt er natuurlijk een vijandbeeld geprobeerd te suggereren, waarbij Palestijnen van nature de vijanden zijn van Israël. Niet omdat hun land hun is afgenomen, maar omdat ze Joden haten. Nou ja, kijk, ik ken dus meer generaties Palestijnen. Ik weet dat de oudere Palestijnen die ik ken, die hadden nog vrienden. Die nog van voor 48 waren, die hadden gewoon vrienden in Israël. Waar ze nog mee belden. Bij de allerjongste generatie zie je al het probleem dat jongeren niks van Joden weten in Gaza. Ze kennen ze alleen maar als soldaten. En ja, daar kun je meemaken dat jonge kinderen geen onderscheid maken tussen Israëli's en Joden. Maar laten we eerlijk zijn, dat doet Israël zelf niet. Dus hoe kunnen ze nou, het is verwijt wat vaak wordt gemaakt, nieuwe antisemieten maken geen onderscheid tussen Israël en Joden. En als ze Israël bedoelen, dan bedoelen ze eigenlijk Joden. En bij alle Joden worden aangekeken op wat Israël doet. Terwijl in feite degene die begint met geen onderscheid te maken tussen Joden en het land Israël, is Israël zelf. Die zegt het is een Joods land. Wij kennen Uri Avneri nog, die ervoor vocht dat hij in zijn paspoort, hij wilde in zijn paspoort zijn nationaliteit. Namelijk dat hij Israëli was. Dat staat er niet in, dat staat in je bent Jood. Dat zegt iets over hoe Israël zelf daarmee omgaat. Om dan op een tamelijk vilijne manier het om te draaien en te zeggen, de mensen die geen onderscheid maken, en ik weet zeker dat er Palestijnse kinderen zijn die dat onderscheid inderdaad niet meer maken. Terwijl ze het door de strot gedouwd krijgen dat je mag niet tegen Israël zijn, want als je tegen Israël bent, of je mag geen kritiek hebben op Israël, want dat zijn Joden en dan ben je dus een antisemiet.
Ja. Nou. En wat het dan misschien nog schrijnender maakt, is dat het 11e voorbeeld van antisemitisme in de IRA-definitie luidt, de Joden als collectief verantwoordelijk houden voor de daden van de staat Israël.
Ja.
Daar
nou
wordt
ja.
Die munt dan eigenlijk omgekeerd.
Ja, precies. Kijk, en dat is dus waar Jaap en ik vooral ook mee te maken hebben. Jaap zijn belangrijkste taak, ik roep wel eens, hij hoeft helemaal niks meer te doen. Hij heeft alleen maar te roepen, hallo, hier, ik ben Jaap, ik ben van een ander Joods geluid. Om te laten zien dat er Joden zijn die daar een andere opvatting over hebben en niet minder Joods zijn dan Joden die het Israël prachtig vinden. En ik heb daar, ik heb Jaap nodig om te kunnen zeggen, het heeft op zich niks met Joods te maken, wat voor een opvatting je hebt over wat er in Israël gebeurt. En dan moeten we duidelijk zijn dat mensen die kritiek hebben, vierkant achter Israël staan, de Israël-lobby, daar zitten zowel Joden als niet-Joden in. Dus daar is het niet aan gebonden. En de mensen die kritiek hebben op Israël, zijn ook Joden en niet-Joden. Dus we moeten af van het idee dat hetzelfde is. Dus wij proberen nou juist helderheid te verschaffen die de Israël-lobby met alle geweld weer juist door elkaar probeert te halen. Dat is en het vilijn is dus, het wordt omgedraaid.
Ja, ja. En hebben we hier dan te maken met een Israëlische definitie? Hoe moeten we dit zien? van de IRA-definitie is natuurlijk, de IRA is een intergovernementele organisatie. Maar toch hebben we, ik weet van jou, Jaap, dat jij hebt een opiniestuk geschreven waarin je de term shrinking space gebruikt om te duiden op het fenomeen dat de ruimte voor kritiek op Israël steeds kleiner wordt, systematisch kleiner wordt gemaakt. De IRA-definitie is daar een belangrijke wapen of middel in, hoe je het wil noemen. Tot in hoeverre gaat deze definitie, of tot in hoeverre heeft deze definitie te maken met een intern Israëlisch/Palestijns verhaal?
Ik beschouw de term nieuw antisemitisme dus als een directe voorloper van de IRA-definitie. En in hoeverre is het afkomstig uit Israël? Het is bekend dat het Israëlse ministerie van Strategische Zaken zich met dit soort dingen bezighoudt. En ook op zoek gaat naar plekken en momenten waar zo'n nieuwe begripsvorming kan worden geïntroduceerd. Heeft men ook heel goed en slim bekeken. En men heeft daar Duitsland onder andere voor uitgekozen. Waarom? Omdat Duitsland natuurlijk hypergevoelig is voor elk verwijt van antisemitisme. Dus de Duitsers hebben eigenlijk geen verweer. Als er een nieuwe definitie tussen aanhalingstekens opduikt van antisemitisme, dan kunnen de Duitsers nauwelijks nog zeggen, ja, maar daar scharen wij ons niet achter, hoor. Duitsland is als het hier om gaat, het meest kwetsbare land van Europa. Maar ook in de Verenigde Staten wordt heel bewust gezocht naar mogelijkheden om die nieuwe begripsvorming te introduceren. Zoekt men bijvoorbeeld, dat is enigszins verwant, niet helemaal hetzelfde, zoekt men bijvoorbeeld de statelijke overheid, dus de overheid van de onderscheiden Amerikaanse staten op, om te zeggen dat bedrijven die zich op een of andere manier hebben vastgelegd of zich bezig hebben gehouden met de BDS-campagne, dat die zouden moeten worden uitgesloten van overheidscontracten van die staat, omdat ze zich discriminerend hebben opgesteld tegenover Israël. Dus BDS wordt getrokken in de sfeer van discriminatie van Israël. Dus niet precies hetzelfde als de IRA-definitie, maar het ligt er dicht tegenaan. Wat in de literatuur en in de wandeling genoemd wordt shrinking space. En shrinking space, ja, het spijt me, het is een Engelse term, omdat het een internationaal verschijnsel is. Dus dan kun je verder reiken met een Engelse term dan met een Nederlandse term. Shrinking space is niets anders dan de veelheid van pogingen, al dan niet geslaagd, die vanuit Israël en via Israël door de Israël lobby en ongetwijfeld ook met medewerking van Israëlische ambassades, al die pogingen die in het werk gesteld worden om op alle mogelijke manieren de discussie over de bezetting en de onderdrukking van de Palestijnen en de voortgaande Nakba, het onderdrukken en verdrijven van Palestijnen, om die discussie in de kiem te smoren. En antisemitisme is een belangrijk middel om mensen mee te disqualificeren. Maar je kunt ook zaaleigenaren aanschrijven of een beroep doen op de universiteit om dit niet toe te laten wegens het onveilige gevoel dat het Joodse studenten zou geven, of een gemeenteraad proberen in te schakelen om zich vast te leggen op de IRA-definitie. Er zijn alle mogelijke manieren, of een prijs zoals dat in Duitsland gebeurd is, die aan iemand die zich kritisch heeft uitgelaten over Israël, te laten intrekken. De prijs van de stad Bonn, meen ik, of ik wil eraf wezen welke stad het was. Er zijn alle mogelijke manieren waarop vanuit Israël, met als instrument de Israël-lobby en wat ik zei, zonder enige twijfel met medewerking van de Israëlische ambassades, gepoogd wordt om de discussie in de kiem te smoren. De bezetting mag niet als zodanig benoemd worden, de onderdrukking van de Palestijnen niet, laat staan hun verdrijving. Dat mag gewoon niet, die discussie mag niet gevoerd worden. En wat kan je nou beter hebben dan dat je gaat discussiëren, en in die zin doen wij er zelfs hieraan mee, helaas, dat je gaat discussiëren over antisemitisme. Want zolang je het over antisemitisme hebt, heb je het niet over Palestijnen. En dat is meteen ook mijn weerstand tegen dit onderwerp. Ik vraag me ernstig af of al die verhalen over toenemend antisemitisme nou werkelijk feitelijk onderbouwd zijn. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan zijn er nog heel veel andere vormen van discriminatie en achterstelling die ook onze aandacht verdienen. En is er geen reden om die van Joden anders te behandelen dan van anderen. Maar vooral, ik heb het donkerbruine vermoeden dat die hele discussie ook dient om vooral je energie niet in andere onderwerpen te hoeven steken. En in die zin zou ik eigenlijk helemaal niet over antisemitisme willen discussiëren. Want er zijn andere zaken die ik veel urgenter en veel belangrijker vind. in zekere zin, dan antisemitisme. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Ik zeg niet dat het niet goed is om waakzaam te zijn. Maar laten we niet vergeten dat er andere zaken in de rij staan. Die op die manier verwaarloosd worden. Bijvoorbeeld de onderdrukking en verdrijving van Palestijnen. En dat is precies ook een deel van de bedoeling om het zo eindeloos over antisemitisme te moeten hebben. Waar wij hier dus nu aan meedoen.
Ja. Goed, laten we... We zijn al een tijdje met elkaar in gesprek. En we werken, ondanks alle goede dingen die jullie hier beiden zeggen, werken we langzaam toe naar het einde. We hebben het nu uitvoerig gehad over hoe die ruimte voor Israël-kritiek krimpt. En we hebben het gehad over wat voor methodes daarvoor worden gebruikt. Waaronder dus die IRA-definitie. Waar we het nog niet over hebben gehad, is waarom die beschuldiging van antisemitisme zo'n succesvol wapen is. En waarom die beschuldiging zo'n vruchtbare bodem vindt hier in Europa. En als laatste wil ik het eigenlijk met jullie daarover hebben. Ik wil het hebben over wat Alfred Pijpers, ik weet niet of die naam jullie...
Zeker, Klingendaal.
Ja, nou, die heeft het gehad over de plaats van de herinnering aan de Holocaust als het gaat over het creëren van een Europese identiteit. En hij zegt eigenlijk het erkennen van een collectieve schuld aan de Holocaust bevordert het creëren van een collectieve Europese identiteit. En als laatste leek het me interessant om die IRA-definitie hier dan eens wat in te gaan situeren. Als we even teruggrijpen op die tekst zelf, op die definitie, dan opent die tekst met dat deze definitie is geschreven in de geest van de Stockholm-declaratie. Een declaratie uit 2000 waarin, als ik het goed heb, zo'n 40 Europese landen zich samen committeerden aan het herinneren en het in stand houden van een herinnering aan die Holocaust. Afgelopen maand was Peter Malcontent bij ons te gast en die had het toen over de politieke instrumentalisering van de Holocaust. Ik wilde jullie vragen, hoe zien jullie de IRA-definitie in dit verhaal?
Nou, het eerste wat ik denk is dat het uiteraard belangrijk blijft om de Shoah, de Holocaust, om niet te vergeten dat dat is gebeurd. Niet alleen omdat het is gebeurd, maar omdat we niet willen dat het nog eens gebeurt. En dat is ook onze vriend Hajo Meijer, die we al eerder noemden, die heeft mij geleerd. Als mensen, die zelf Auschwitz-overlevende was, die zei, we zeggen nooit meer Auschwitz. En dan zijn er mensen die bedoelen, het mag ons Joden nooit meer overkomen. En er zijn mensen die bedoelen, dat mag ons mensen nooit meer overkomen. Ik vind het heel belangrijk dat we niet vergeten wat er hier mogelijk is geweest. Wat schrikbarend is, omdat er zijn door onze hele geschiedenis heen meer vreselijke genocides geweest, alleen nooit binnen onze eigen grenzen. Dat moet er ook nog wel even bij gezegd worden, dat wij als kolonialen natuurlijk geschiedenissen hebben die er ook niet om liegen. Maar het punt is dat ik vind, we gaan nu weer naar de herdenking toe, dat herdenken noodzakelijk is, maar verbonden moet zijn aan deze uitspraak nooit meer. En dat betekent dat dat het voor mij zo ontzettend belangrijk is dat we die nagedachtenis wel in ere houden, maar met een reden. Niet alleen maar om de mensen die zijn verdwenen en die nooit meer terug zijn gekomen, maar omdat we willen dat we niet opnieuw in een situatie raken waarin er zulke dingen kunnen gebeuren. En dan denk ik nog niet eens dat het vernietigingskampen moeten zijn. Maar ik denk eenvoudig aan hoeveel mensen op het ogenblik in de Tweede Kamer zitten die het normaal vinden om hardop te zeggen dat er bepaalde bevolkingsgroepen met van bepaalde religies verwijderd mogen worden. Dat hebben wij laten gebeuren, dat nu kan. Nou, dat vind ik op zichzelf al zo verschrikkelijk, dat ik denk dat het waakzaam zijn en niet vergeten, dat heel erg noodzakelijk is.
Ja, tegelijkertijd moeten we denk ik ook hebben over de politieke functie die dat proces van herinneringen of herinneren en herdenken vervult. Denken jullie, dat is een vraag die ik aan jullie beiden stel, denken jullie dat dat de IRA-definitie en dus het narratief wat er achter schuil gaat over de schimmiger wordende grenzen tussen Israël-kritiek en antisemitisme, Denken jullie dat die definitie op een bepaalde manier inspeelt op de welwillende opstelling van Europese landen om de Holocaust te herdenken en om die herinnering levend te houden?
Ja, wat Duitsland betreft zeker. En ik denk inderdaad dat er een angst is om dezelfde fout als in het verleden te maken. Hayo heeft een keer gezegd, om de Europese landen offeren de Palestijnen op aan hun het feit dat ze in het verleden de Joden laat ik zeggen, in de steek gelaten hebben. Je kunt daar verschillend over denken. Het was een dictatuur. Het valt niet mee om in een dictatuur het op te nemen voor een vervolgde minderheid. Iedereen die dat niet durft, die begrijp ik. En ik weet niet eens of ik het zelf zou durven. Maar het idee is inderdaad dat de Europese landen een nieuwe fout maken. Nu laten ze het Palestijnse volk vallen, omdat ze niet opnieuw het verwijt willen krijgen dat ze de Joden laten vallen. En dat is een gelijkstelling van de Joden en de staat Israël, die analytisch gezien gewoon krankzinnig is. Maar dit soort dingen loopt niet via een heldere, rationele, cerebrale analyse. Dit soort dingen loopt via emoties. En Israël is een meester in het bespelen van die emoties door begrippen te veranderen en mensen daarin te laten geloven.
Ja.
Ik weet dat Duitsland toen ik nog bij feminisme hield, al mijn boeken werden in Duitsland vertaald, tot ik het over Palestijnen begon te hebben. En dat toen mijn gerenommeerde uitgeverij Rowold zeer progressief wenst dit niet te doen. En met enige spijt zeiden ze, ja, Anja, je begrijpt toch dat wij dat als Duitsers niet kunnen doen.
Ja. Ja.
Want wij willen niet in de verdenking komen dat wij het opnemen voor de Palestijnen, omdat wij eigenlijk nog steeds antisemitisch zijn. Zo werkt het.
Ja, zo werkt het. Dus het gaat niet via een analytische cerebrale functie. Het gaat via de emotie. En een van die emoties is natuurlijk het collectieve schuldgevoel. Ja. En kijk, ik vind dat de Holocaust-educatie, waar het CD altijd zo de mond voor vol heeft, dat die totaal is doorgeschoten. Dat is een hele gevaarlijke uitspraak. En ik zeg niet dat ik tegen herdenken ben. Maar is doorgeschoten in die zin dat iedereen die nu meent dat hij achtergesteld wordt, de Holocaust erbij roept, erbij haalt om zijn positie te verduidelijken. Denk aan de verleden jaar een van de woordvoerders van de Farmers Defence Force. Die zei dat de boeren zich nu ongeveer in dezelfde positie bevonden als de Joden in de jaren 30. Ik had nog een voorbeeld, dat is me ontschoten. Ik denk dus dat we misschien een beetje minder zouden moeten herdenken. Omdat die herdenking, die is zo genesteld in de hoofden van mensen, dat ze de Holocaust, een term waar ik overigens een bloedhekel aan heb, Judeocide, dat vind ik eigenlijk nog de enige acceptabele term, Jodenvervolging wat mij betreft, maar dat duidt niet op moord, dat duidt op vervolging. Judeocide, die hebben dat zo in hun hoofd dat ze het onmiddellijk uit de kast trekken om hun eigen positie. En dan krijgen ze het verwijt, je bagatelliseert de Holocaust. Ja, dat verwijt komt van de mensen die niet anders gedaan hebben dan om te benadrukken hoe belangrijk de Holocaust was en dat iedereen daar voortdurend aan moest denken en daar rekening mee moest houden. En wat niet dat. Gebeurt dat op een manier die natuurlijk absurd is, want ja, ik zie toch niet meteen de boeren opgesloten worden in een concentratiekamp, of niet. Gebeurt dat, dan is het weer je bagatelliseert de Holocaust. Dan denk ik, het is doorgeschoten.
Ja. Ik vind dat, ik ben het wel met je eens dat het vaak gebruikt wordt op een manier waarvan ik denk, nou zeg, zijn jullie nou helemaal. Maar dat zou voor mij niet betekenen dat we moeten ophouden met herdenken, maar dat het juist zo belangrijk is om dat op een integere manier te doen,
natuurlijk,
waarbij het educatief is, waarbij je zegt van, dus wel vergelijkingen maakt. Als je op een heldere manier vergelijkingen maakt, zoals Grünberg dat deed, dan vind ik het wel juist. We hebben jarenlang met de Kristallnachtherdenking precies dat geprobeerd, om elke keer te zeggen van, wat is er toen gebeurd en in hoeverre zitten, dus die wat jij de glijdende schaal noemt, zit dat er op dit moment. Ja. We moeten.
Ja.
Dus wat als herdenking op die manier wordt gebruikt, dan vind ik dat we daar nog niet mee op mogen houden.
Nee, maar dat onderschrijf ik. En als je het hebt over de kristallnachtherdenking, voor alle duidelijkheid, voor de luisteraars, dan gaat het dus niet over de kristallnachtherdenking in de Portugese Israëlitische synagoge van de officiële Joodse instanties, maar over de kristallnachtherdenking, de eerste originele en authentieke kristallnachtherdenking die sinds de jaren 90 is gehouden door aanvankelijk Nederland bekend kleur, waar Anja aan heeft meegewerkt en waar ik aan heb meegemerkt. En die kristallnachtherdenking was inderdaad bedoeld om op een integere en intellectueel verantwoorde manier een relatie te leggen tussen de historische gebeurtenissen en het heden. Herdenken puur om het herdenken, daar zie ik niet zoveel in. Afgezien van het feit dat ik wel elke dag denk en herdenk, als je het zo wil noemen, degene die in mijn familie om het leven gekomen zijn. Daar gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik daar niet even aan denk. Maar dat is een persoonlijk herdenken. Maar ik ben verder totaal met Anja eens. Natuurlijk, ik pleit niet voor het afschaffen van herdenken. Ik pleit voor een uitgezuiverde vorm van herdenken die recht doet aan het heden. En waar we onze lessen niet exclusief voor het Joodse bevolkingsdeel uittrekken, maar voor alle bevolkingsdelen.
Ja, dat heb je goed gezegd. Ik denk dat we met z'n drieën nog wel even kunnen doorpraten over dit onderwerp. We hebben het eigenlijk gehad over een definitie die een centrale rol lijkt te spelen in zowel een Israëlische fenomeen, een Israëlische ontwikkeling, waarin eigenlijk aspecten van de bezetting en apartheidspolitiek van Israël uit de kritische wind worden gehouden met deze definitie. En deze manier lijkt een warm onthaal te vinden in Europa, waarin antisemitisme en holocaustherdenking een integraal onderdeel vormen van een Europese identiteit. Dus het klinkt als een innige verstrengeling tussen twee verschillende uithoeken van de wereld. Mm. Als afsluitende korte vraag wilde ik jullie vragen, wat moeten we nou met die IRA-definitie aan?
Een korte vraag, impliceert dat ook een korte antwoord of mag het ook een lang antwoord zijn?
Hij is voor kort.
Ja, kort. Zullen we kort doen?
Goed. Afschaffen.
Afschaffen.
Ontmaskeren. Blootleggen. Laten zien wat de mechanismen zijn. Hoe we gedwongen worden, verleid worden om onze normen af te leggen die op zichzelf voor mensenrechten, voor gelijkwaardigheid, voor laten leven. Dat zijn allemaal dingen waar wij gewoon achter kunnen staan. En wij moeten ons niet laten verleiden om daarin mee te gaan. Dus blijven ontmaskeren en zeggen, luister, ik ben geen antisemiet. Spijt me erg, ik ben geen antisemiet. Maar dit kan niet.
Nee, Anja's antwoord is beter dan het mijne.
Desalniettemin, Anja Meulenbelt en Jaap Hamburg, ik dank jullie van harte voor jullie komst en bedankt voor dit gesprek vandaag.
Nou, graag gedaan. We gaan in de auto verder.
Dit is pas het begin.
Bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering van De Kaarten op Tafel. We waren vandaag in gesprek met Anja Meulenbelt en Jaap Hamburger. Achter de knoppen zat Ide Cornelissen en je hoorde Nogas Ataki op de oet. Vond je het een leuke aflevering en wil je meer informatie? Ga dan naar de website van de Rights Forum en kijk wat je kan doen om ons te helpen bij het voortzetten van onze werkzaamheden. We zien je graag volgende maand weer.